Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
Ik ben Ferdinand Bijzet.
En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus. En toch vaak ook weer wel. Maar goed, luister maar, dan leer je ons vast beter kennen.
Zo, daar zijn we.
Ja.
Nieuwe aflevering, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We hadden het er net even over, hoe beginnen we?
Ja.
Dit keer, het is altijd even een beetje spannend. Nee, niet spannend. We hebben het ooit een keer gehad over... Misschien moeten we wat persoonlijks over onszelf vertellen... maar ik weet niet of mensen erop zitten te wachten.
Nee, geen idee.
Maar stel nou dat er iemand is die dit luistert en denkt... Oh, daar zit ik op te wachten.
Mm-hmm.
Dan moet diegene misschien wel weten... Wat is jouw lievelingseten?
Ja, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Ja, nou, ik hou van heel veel dingen. Maar een van de dingen waar ik echt wel... waar je mij heel blij mee maakte... waar ik ook mijn gezin en de mensen die bij mij thuis komen eten... ook heel blij mee maak, is Zuid-Afrikaanse bobotie. En dat is wel interessant om te vertellen, want Nederlanders kennen wel bobotie, maar daar gaan de sperziebonen door of zo. Nou,
ja, dat hoort bij bobotie.
Nee, dat hoort niet bij bobotie. Nee.
Ik ken ook bobotie met rijst, maar ik heb het een keer van jou gehad met aardappel.
Nee joh, ben je gek.
Nee?
dat hoort met rijst.
Ja. Wel, ja. Okay, dan heb ik het altijd heel erg verkeerd herinnerd. Ik had dat echt idee dat jij een keer een overschoten hebt gemaakt met aardappel.
Ik heb best wel eens een keer een overschoten gemaakt met aardappel, maar dat was niet bobotie.
Oké.
Ik heb het laatst wel met zoete aardappel gedaan, omdat ik geen koolhydraten van rijst of zo wilde hebben. Maar dat was toch minder lekker dan met rijst.
Oké, maar vertel, wat is jouw verhaal met bobotie? Waarom dat?
Nou, bobotie, ik heb in Zuid-Afrika gewoond en daar kwamen we dan bij mensen en die maakten bobotie. En dat viel bij ons heel erg in de smaak. En als wij iets lekkers wilden eten, dan aten we bobotie. En als we bij mensen op bezoek gingen, dan aten we ook vaak bobotie. Dus ik heb daar hele goede herinneringen aan.
Is dat bobotie meer het gerecht dat je met elkaar eet dan braai?
Nee. Braai, dat doe je nog veel vaker. Maar je hebt de braai en je hebt de bobotie.
Oké, braai lijkt me nou eigenlijk. Maar als er geen spessiebonen in zitten, wat zit er dan in?
Dan is het eigenlijk een gehakt schotel met... eigenlijk zit er niet eens zo heel veel in, maar heel gekruid. En ik kan het recept voor de mensen opsturen in een persoonlijk bericht. Maar dat gaan we nu niet helemaal uitwerken.
Nee, dat niet doen.
Nee.
Het enige wat ik nog wil zeggen is dat ik het interessant vond dat jij het bobotie noemt. En dat ik altijd heb geleerd dat het bobotie is.
Bobotie? Nee.
Bobotie.
Ja, misschien in Nederland bobotie.
Ja, maar goed. Ja.
Maar dat maakt niet uit. Nee. Ook dat mag er zijn.
Ja. Ja, heel goed. Leuk. Nou, degene die dat wilde weten, die weet het nu. Hey, we hebben een vraag van een luisteraar gekregen.
Ja.
En daar zijn we eigenlijk al blij mee. Dat vinden we leuk. Dus mocht jij ook een vraag hebben of iets leuks vinden, dan of iets reactie hebben, stuur ons een berichtje op Instagram of via de website relatie-stel.nl. Maar we hebben de vraag van... Wil jij hem voorlezen?
Ja, ik heb hem voor me.
Ja.
En dat is iemand die zegt, ja, relatie 2.0. Dan heb je het over relaties. Maar ik heb een vraag over die niet zozeer over relaties met een ander gaat. Maar dat gaat over hoe herstel ik de relatie met mezelf.
Ja.
Hoe vind je jezelf weer terug? Bijvoorbeeld als je heel lang op overlevingsstand gestaan hebt. Of als je jezelf te lang een beetje verloren hebt in een ander. En toen dacht ik, dat is ook een interessant onderwerp voor een podcast. De relatie met jezelf herstellen. En dat wou ik delen en ik hoop dat je er wat mee doet. En ik dacht, dat is eigenlijk best wel een mooie om eens op te pakken.
Ja.
Omdat de relatie met jezelf eigenlijk ook altijd meekomt in de relatie met een ander.
Ja. En het interessante is ook, hier wordt gezegd, of eigenlijk de vraag is eigenlijk, hoe herstel ik de relatie met mezelf als ik daarin die kwijt ben geraakt? Mm-hmm. En ik denk ergens ook wel, de relatie met jezelf raak je pas snel kwijt in het contact met een ander.
Ja.
Want meestal is dat niet doordat je alleen maar met jezelf in de knoop komt, maar vooral doordat het in het contact met de ander iets misgaat.
Ja.
Denk ik.
Ja. Ja, en ik zat nog wat over die vraag na te denken. Het is eigenlijk een hele lastige vraag om te beantwoorden van hoe herstel je die relatie? Want wat is überhaupt de relatie met jezelf? Maar mijn eerste gedachte daarbij was ook van, een relatie met jezelf begint volgens mij en ontwikkelt zich volgens mij ook altijd in contact met een ander.
Mm-hmm. Yeah. Ja, per definitie.
Ja, per definitie.
Als baby word je geboren en ben je nog niet zo bewust van jezelf. En dat komt pas later.
Ja.
En dan pas leer je een relatie aangaan met jezelf, toch?
Als ik het... Ja, en zoals ik het tegenwoordig ook zie, denk ik dat je als mens ook jezelf leert kennen door hoe ouders met je omgaan. He, dus mm-hmm. Ik zie mijzelf nog staan met een huilende baby. En dat ik dan zeg, joh, wat is er? Heb je het koud? Is je broek vies? Je kent dat wel. Dus je bent als ouder ook woorden aan het geven aan dat kind. Wat betekenis aan het geven aan wat het doet. En je zoekt net zo lang tot je het gevonden hebt.
Ja.
Dus zo leert een kind zichzelf eigenlijk ook kennen in het contact met die ander.
Mm-hmm. Ja, dus op het moment dat je... Als ik kijk naar mijn zoontje, Lucas, 5 jaar. Als hij niet lekker in zijn vel zit, dan benoemen we bewust... joh, we zien dat je verdrietig bent. En of dat je bang bent om naar school te gaan of iets dergelijks. Ja. Dus dan leert hij... dat bedoel je eigenlijk, zeg toch? Dan neemt hij de woorden over die wij geven. Of dan leert hij te koppelen. Oh ja, dus nu ben ik blijkbaar verdrietig. Of dan leert hij zichzelf kennen.
Ja, en ik denk dat je ook kan zeggen... Als dat dus niet gebeurt... dan leer je jezelf ook eigenlijk op een bepaald gebied lastig kennen.
Ja.
En je hebt dus die ander nodig om te leren wat er bij jezelf gebeurt. En gebeurt dat niet, dan ontwikkelt heel vaak je gevoelsleven zich ook schraal.
Ja, maar deze vraag komt dus eigenlijk voort uit het stukje later, waarin iemand zich dus bewust van is, hé, maar ik ben iets kwijtgeraakt. Ja. Ik had iets wel, het ging eigenlijk goed met me, maar ik ben in een survival stand gekomen, aan het overleven geraakt. Eigenlijk is dat al een interessante, er zijn veel mensen, denk ik, tenminste ook die wij in ons werk tegenkomen, die aan het overleven zijn in het leven, niet meer kunnen genieten van dat wat het leven te bieden heeft, maar vooral aan het kijken zijn, hoe kom ik deze dag door, hoe kom ik deze periode door. Ik denk dat diegene dat dit ook bedoelt met de survival stand, dus de bezig zijn met doorkomen, maar dan ben je er dus bewust van dat je eerst iets had wat je nu niet meer hebt. En eigenlijk is haar vraag, hoe herstel je dat? Heb je daar een idee bij, hoe je dat kunt doen?
Nou ja, ik zei al, dat is best een het is een lastige vraag om zomaar een antwoord op te geven. Alleen, ik denk dat het dus begint, eigenlijk waar zij begint met te ontdekken, hey, ik ben iets van mezelf kwijtgeraakt. En volgens mij is dat iets heel menselijks. Dat wij allemaal in ons leven, in het contact dus met anderen, op zoek gaan naar hoe verhouden we ons nou op de beste manier ten opzichte van die ander, maar ook ten opzichte van onszelf. Daar hebben we het ook wel eens over gehad, hè? Die balans tussen hoe zorg ik nou voor die ander, hoe zorg ik nou voor mezelf. En zeker jonge kinderen, die zijn nog heel afhankelijk van hun ouders. En die zitten dus ook voortdurend te kijken naar die ouders van, ja, wat willen jullie wel van me, wat willen jullie niet van me. En als wat ik wil dus niet kan, of wat ik belangrijk vind niet kan, dan ga je daarop aanpassen. En ik denk dat het heel belangrijk is, ook in het kader van deze vraag, dat iemand zegt van, ja, wil je dat contact met jezelf herstellen, en de relatie met jezelf herstellen, dat je in eerste instantie ook ziet van, nou, dat is wat gebeurd is, eigenlijk omdat ik ook niet zoveel andere opties had, dat de beste keuze is die ik had.
Ja, want je hebt het nu over iets wat je bij je ouders gemist hebt. Ik denk dat je ook jezelf kwijt kan raken door recentere gebeurtenissen, zeg maar, als je volwassene bent. Maar ik kan me wel goed voorstellen, of ik denk dat er wel altijd een soort link zit tussen daar waar je geraakt wordt als volwassene. Dat het altijd ergens gelinkt is met wat je als kind niet meegekregen hebt en dat het daardoor extra kan raken. Of dat het daardoor een diep in... hoe zeg je dat? Diepe impact heeft.
Ja, je zegt dat goed. Van dat, het begint vaak bij... Ja, mooi. Hè? Je begint bij ouders en daar begint het vaak al. Maar gedurende je leven kun je ook dingen tegenkomen. Ik ben de afgelopen maanden bezig geweest met een onderzoek naar een ervaring van mezelf. En dat was een ervaring die ik in een groep had, waarin ik merkte, hey, ik reageer op een opmerking van iemand die volgens mij, als ik het nuchter bekijk, heel... misschien wel neutraal of onschuldig zou kunnen zijn, maar ik plak er iets op wat veel heftiger is en daar reageer ik op. En toen ben ik eens naar die ervaring gaan kijken. Ik heb hem helemaal afgepeld in het kader van een onderzoek dat we aan het doen waren. En toen kwam ik er eigenlijk op dat het voor mij eigenlijk op dat moment heel onveilig voelde. De vraag was misschien wel, was het nou veilig of niet? Wie weet. Maar ik voelde me in ieder geval heel onveilig. En dat eigenlijk kwam door allerlei oude ervaringen. Mm-hmm. Die ik in mijn puberteit had opgedaan.
Yeah.
In groepen. Dat heeft niks met te maken met de relatie die ik met mijn ouders had. Maar dat is daar inderdaad ontstaan. Maar ik ben mijzelf dus op een of andere manier steeds gaan aanpassen om te voorkomen dat die dreigingen was.
Yeah.
Nou, nu ben ik bijna 46. En ik zie dat ik diezelfde neiging nog steeds heb. Dus het stukje onbevangen in het leven kunnen staan. Erop vertrouwen dat mensen die ik tegenkom het goede met me voor hebben. Dat speelt nu 20, 25 jaar na die tijd. Ja, dat is zeker 25, misschien wel 30 jaar na die tijd. Nog steeds zo zijn rol.
Ja.
Dus je raakt op een of andere manier iets van die onbevangenheid kwijt.
Ja. Eigenlijk, want we noemen dat ook wel eens de blauwe plek die geraakt wordt. En zoals, als we dat zouden, dat beeld, vind ik altijd wel mooi. Stel je bent even figuurlijk gezien. Normaal als je een blauwe plek krijg, omdat je ergens heel hard gestoten hebt. En als je er dan een keer op drukt, dan voel je eigenlijk nog wel weer de pijn die je voelt op het moment dat je stoot ongeveer. Mm-hmm. Of in ieder geval kan het een stekende pijn zijn. En ik vind het altijd mooi om het voorbeeld zo te maken. Stel dat je nou zo'n blauwe plek op je schouder hebt en je hebt daar heel veel pijn van. Dan zeg je eigenlijk, dan doe je altijd je best om te vermijden dat anderen daarmee in contact komen.
Mm-hmm.
Zodat je de pijn in je schouder niet voelt. Maar dan kan het zo zijn dat er dus iemand naast je loopt die met de beste intenties juist zegt, yo gast, wat ben ik blij om jou weer te zien. En je klap vol heeft op je schouder.
Ja.
En daarmee je blauwe plek raakt. En dat je uit de reflex bijna die ander voor zijn hoofd een map geeft. Omdat je denkt, blijf toch van je mijn schouder af, man. Lul.
Ja.
Dat, hè. We zitten niet bij de NPO, dus ik mag gewoon schelden. Maar zo'n reflex. En dat is denk ik wat er in relatie al snel gebeurt. Dat er zo'n reflex komt. Maar het kan dus ook zijn dat je dat niet de andere mapt. Maar dat je in elkaar krimpt en denkt, ik moet mezelf dus nog meer isoleren. En dan kom je denk ik in die survival stand terecht. Waarin je dus er nog meer voor zorgt dat anderen je niet kunnen raken, omdat je nog aan het lijden bent van de pijn die je voelt. En dat kan je dan zeggen, dat kwam doordat diegene mij die klap gaf.
Mm-hmm.
En eigenlijk zeg jij, maar dan kom je er dus ook achter dat die klap die geeft raakt op een plek wat al veel eerder waar pijn gedaan is.
Ja. Ja. En als je het zo zegt, dan kun je zeggen, ja, relaties raken die plekken. En dat is vaak ook zo, intieme relaties raken die plekken. Maar het kan dus ook zo zijn dat je dus zo pijn gedaan bent, dat je ook bang bent daarna om dus in een relatie te stappen.
Mm-hmm.
En dan blokkeert eigenlijk die blauwe plek jou om een volgende stap te zetten.
Yeah.
Omdat je het niet durft te vertrouwen. En ook dan denk ik, kern van of het begin van herstellen is het onder ogen zien. En het ook maar het laten zijn. Dus dat je het niet meteen wil veranderen of denkt dat het stom is of dat je niet zo moet reageren. Ik weet niet of jij dat herkent. Ik herken dat wel. Dat als ik dan naar mezelf kijk en dan reageer je vanuit zo'n blauwe plek. Dat ik heel erg de neiging heb om dat ook in mezelf te veroordelen of me er heel erg voor schaam.
Ja, dus dat je eigenlijk vindt dat van jezelf dat niet zou mogen.
Nee.
Nee. Dat je niet zo moet aanstellen.
Ja, maar ik weet niet wat jouw ervaring met cliënten is, maar ik krijg heel veel cliënten die in diezelfde schaamte zitten, omdat ze iets zien wat bij zichzelf, waarvan ze dan denken, ja, maar waarvoor reageer ik zo? Dat wil ik eigenlijk niet. En toch zit er heel veel schaamte op. En dan willen ze het heel graag meteen veranderd hebben.
Ja. Nou, kijk, het interessante is, hè, want we hebben het over relaties, en dan komen we al snel ook weer in intieme relaties. Ja. Maar ik denk ook, Ik moet denken aan een cliënt single, alleen thuis. En dan is misschien juist wel de blauwe plek dat je geen relatie hebt. En dat je daarmee bij haar de blauwe plek geraakt wordt van ik ben niet geliefd of niemand wil mij of zo. En dat kan. Maar ook dan dat je dus gaat overleven door dat weg te stoppen. Door een uitvlucht te zoeken. Bijvoorbeeld emotie eten of veelvuldig Netflix kijken of iets dergelijks. En die zegt eigenlijk ook, ja, ik ben de relatie met mezelf kwijt. Ik ben alleen maar aan het wegvluchten van het leven. En ik wil heel snel, ik wil gewoon dat het stopt. Ik wil weer leven en gewoon normaal doen.
Ja.
Want man, wat doe ik eigenlijk triest dat ik zoveel eet, dat ik zo met mezelf omga. En ik denk ook dat de eerste stap is dat ze accepteert dat ze dus zo met zichzelf omgaat. En dat ze het dus nodig heeft om soms onder de deken te liggen en te denken, oh, wat is het rot voor me dat ik dit zo heb en dat ik het leven eigenlijk zwaar vind. Dat je eerst onder ogen moet komen, dat is blijkbaar even is wat je nodig hebt of zo. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, dus dat je ziet, dit is er. Dat het er mag zijn. En dan zie je vaak dat mensen door willen en dan willen ze er vanaf of ze willen van de pijn af.
Ja.
En dat is nou juist de paradox volgens mij om, als je zegt van hoe herstel ik de relatie met jezelf. Dan zou je kunnen zeggen, je hebt vroeger, toen dat zozeer deed, niet gekregen wat je eigenlijk nodig had. Nou, jij hebt nog jongere kinderen. Mm-hmm. Dus de test van, doe je het goed?
Yeah.
Maar volgens mij heb jij lang ontdekt wat je te doen staat als een kind pijn heeft. Of je het nou reëel vindt of niet.
Mm-hmm. Ja, je maakt hem nu persoonlijk.
Ja, dat...
het nastie daarvan is, het vervelende daarvan is, dat ik dus ook heel goed weet wat voor impact het kan hebben als ze het nu niet krijgen, wat het later met ze kan doen.
Ja.
En ik merk zelf wel eens, even een klein inkijkje in mijn leven, maar dat ik het wel eens juist ingewikkeld vind en ook wel een zwaarte vind. Dat ik denk, oh kak, ik wil het wel hier heel goed doen. Met het bewust, het liefst heb ik dat ik gewoon, ik weet dat ik nu het beste geef van wat ik heb.
Ja.
En dat gaat niet genoeg zijn in die zin dat ik hoop dat ze, als ze ergens tegenaan lopen, dat ze op een leeftijd naar me toe komen en zeggen, pap, dat heb ik gemist van je, of dat had je anders moeten doen. En dat ik het enige dat ik dan zeg is, god rot voor je dat je dat zo hebt gevoeld. Kom eens hier, schat.
Ja.
Maar ik ben me er heel goed van bewust dat ik, nou ja, dat ik ze het beste wil geven. En dan kom je ook je eigen pijnen tegen. Dat is ook wel wat ik zelf merk, ook juist in opvoeding. Ja. Van dat als ik bijvoorbeeld Lucas zie druk zijn, bijvoorbeeld heel aanwezig zijn. Nou, dat is iets waar ik veelvuldig van gehoord heb, dat dat niet oké was of dat maar moest stoppen. Ja, dan als we dan bij bijvoorbeeld bij mijn schoonfamilie thuis zijn en we zijn met elkaar een verjaardag aan het vieren of iets dergelijks. En Lucas stuit er doorheen en ik zie een paar blikken van mensen, joh, doe maar rustig. Dan kom ik dus ook mijn eigen pijn tegen. Dan raakt hij ook mijn pijn. Nou, dat is dus ook meteen het ingewikkeld, denk ik, nog van je eigen kinderen opvoeden. Maar goed, dat is weer misschien een zijspoortje waar we het misschien nog wel bijna een eigen aflevering aan zouden kunnen wijden.
Ja, wel, maar het ontroert me wel wat je zegt. Omdat Dat ik dat ook herken. Dat je ergens weet wat het beste zou zijn. Hè, en wat een kind volgens mij nodig heeft, is dat je als ouder het kind ziet. Het kind ziet in de pijn. En soms ook op punten waarop je denkt, nou, is dit nou zo erg? Dat je toch in eerste instantie probeert in te leven in, hoe is het voor het kind? Om van daaruit de troost te bieden. En van daaruit kun je ook nog wel het gesprek aangaan over, hè? Mm-hmm. Hoe jij het ziet. Maar dat je in ieder geval een aanwezige ouder bent die met liefde reageert op waar het kind mee komt. En dat nou vaak ook juist zo moeilijk is.
Yeah.
Het ontroerde me ook omdat ik opeens dacht toen wij aan het praten was, dat mijn dochter, die is inmiddels 22, die me een liedje stuurde wat haar heel erg geraakt had, waarin ze zei, ik kom er steeds meer achter dat mijn ouders niet perfect zijn. En dat ook oké is. Nou, dan ben ik ook geraakt.
Ja. Yeah.
En dat ook volgens mij de boodschap niet is van dat je perfect moet zijn. Dat, hè, want je kunt al heel snel het gevoel hebben, ook doet het niet goed. Tenminste, ik kan dat wel hebben. Maar dat je ouders wil hebben die eerlijk ook naar zichzelf kunnen zijn, hun eigen kwetsbaarheid ook kunnen zien, hun fouten kunnen toegeven. Ik denk dat dat een groot cadeau is. En dat je in de meest ideale situatie natuurlijk gewoon wil dat je ouders hebt die responsief op je reageren en het goed hebben.
Het is wel interessant, hè, dat we, ik denk dat veel meer opvoeders hier tegenaan lopen. Mensen met kinderen die bezig zijn met, ik wil het goede doen. En dat je dan, als je kind dan zegt, jij bent stom. Doe normaal, of ik haat je. Dat je dan heel snel, tenminste, dat heb ik in ieder geval, dat ik dan aan mezelf twijfel. Denk, ik doe het verkeerd, of het is niet oké, of wat moet ik nou anders doen? Maar het interessante, jij hebt dus een dochter van 22 die erachter komt, mijn ouders zijn niet perfect. Dus ergens heeft ze nog altijd de illusie gehad. En wat dus heel veel keer, of eigenlijk elk kind heeft, mijn ouders zijn helden. Dat zijn tops. En dat we dat eigenlijk zelf niet doorhebben. En ik denk dat het ook goed houdt als ook bij de les om het juist te blijven doen en niet op een soort arrogantie te gaan leunen te denken, ik ben toch wel zijn held.
Ja.
Of hun held. Maar dat je, nou ja, soms moeten we denk ik ook hoe ontspannen we er zijn om te geven wat we hebben.
Ja.
Hoe makkelijker het misschien soms ook wordt. Die lat wat lager leggen.
Ja.
Gewoon zijn. Liefde geven.
Ja. En als je dan weer het trapje terug maakt naar herstel van de relatie met jezelf, dan heb je dus eigenlijk de ervaring nodig van ouders die naar je kijken en die aan de ene kant naar je, die dus invoelen wat je nodig hebt.
Ja.
En wat jij beschrijft, dat is wat dus in heel veel levens van mensen gebeurd is. Dan ben je als kind wat druk en daar zit daar steeds kritiek op. Dus die drukke kant van je mag er niet zijn, dus die ga je wegduwen.
Ja.
En wij noemen dat dan niet toegestane delen.
Ja.
Dus wat hebben, dat noemen we dan niet toegestane delen. Dus nu horen al die mensen dat ik hem even gepauzeerd heb. Want
ja, je zei het nog, ik noem hem voor pauze.
Ja, maar dat, ja. Toen had ik hem bij mezelf al uitgezet. Nou, mijn dochter belde, heb je het over dochters, dan zat er één aan de telefoon.
Ja, bel twee keer, alarm.
Ik denk, dan moet ik er zijn. Ja. Ook is het een podcast. Maar dus daardoor was even dat verspringetje. En daardoor zei ik twee keer toegestane en niet toegestane delen. Maar
misschien knippen we het eruit.
Wie weet, denk het niet. Ja. Maar je krijgt dan dat je als kind dus de boodschap heel vaak krijgt, iets mag er niet zijn. En dan ga je dat of onderdrukken, eigenlijk altijd ga je het onderdrukken, maar daardoor moet je dus een stuk van jezelf negeren. En dat is de beste optie die je hebt. En dan, hoe heftiger is wat je meemaakt en hoe heftiger is wat je moet onderdrukken, hoe traumatischer het is en hoe meer je in overleefstand gaat. En dan kom je op een punt in je leven dat je denkt, ja, ik wil dat niet meer. En dan gaan mensen dus juist weer zeggen van, ja, maar nou moet dat weg. En dan willen ze het tegenovergestelde, dan moet het er kunnen zijn. Maar dat is ook heel heftig, want dan komen al die emoties terug. En dan wordt er eigenlijk iets van je gevraagd als volwassene, wat bijna niet te doen is, namelijk jezelf geven wat je niet gekregen hebt.
Mm-hmm.
Hè, dus als jij het hebt over Lucas, dan is dat met vallen en opstaan. Dan geef je toch de erkenning en dan mag die er zijn. Maar ja, als je dat niet hebt gehad en dan ben je opeens volwassen, dan moet je jezelf dat geven.
Ja.
Nou, ga dat maar eens doen. En ik vertelde net over dat onderzoek, wat ik deed naar aanleiding van die ervaring. En eigenlijk kwam ik toen op twee punten. Punt 1 zijn het vaak de ervaringen in contact met andere mensen, die ervoor zorgen dat we dus in overleefstand gaan, omdat de dingen niet mogen zijn. En ik ontdekte, het zijn de ervaringen met andere mensen die ons helpen om weer iets nieuws te ontdekken. En om iets weer terug te vinden. Dus als je het contact met jezelf wil herstellen, dan heb je eigenlijk volgens mij altijd andere mensen nodig. Die dat stuk van jou, wat je zelf zo weg hebt gestopt, en die emoties die je zelf zo afkeurt, er wel laten zijn. En die dan daar wel liefdevol op reageren. Zodat je eerst eens in contact met een ander ook die ervaring kunt gaan opdoen.
Ja. Op een veilige plek.
Op een veilige plek.
Ja. Sowieso denk ik, hè, als het, ik kom als mensen tegen die zeggen dan, ja, ik merk dat ik emoties heb, maar ik kom thuis zelf heel moeilijk, kan ik stilstaan bij die emoties, hoe doe ik dat dan? Dat ik ook denk, stilstaan bij het verdriet wat het doet, wat de pijn die het doet, dat is ook bijna een onmogelijke opgave om dat in je eentje te doen.
Ja.
Want ik denk dat je er best wel zou kunnen komen en dat zou kunnen voelen. Maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment, toen heb ik mijn opa begraven en toen merkte ik dat ik de hele onrust voelde en ik sloop mezelf af. Dat is mijn manier om dan te overleven. Maar ik voelde ook de onrust en Sanne zei tegen mij, wat is er met je aan de hand? Pas toen ik tegen haar kon zeggen, joh, ik merk dat ik aan de ene kant heel verdrietig ben en dat ik voel een onrust en bam, daar kon ik ineens erbij komen omdat zij gewoon liefdevol was en naast me stond, veilig was. En ik denk dat in het contact, dat je daar dan ook pas echt de ruimte aan kunt geven. Of tenminste dan pas echt bij kunt komen. De andere kant is ook wel dat ik denk, het zorgen voor jezelf, of het in contact blijven. Ik merk, dan is het risico om een beetje zweverig te worden, maar ik geloof dat we allemaal een soort kinddeel in onszelf hebben. Ik denk dat je dat allemaal wel kent, maar wat ik herken is dat, als jongetje was ik altijd bang voor de afwijzing van anderen, en dat jongetje gaat nog altijd met me mee. En dus als ik ergens bang ben of er wordt iets gezegd, dan kan ik me ineens heel geraakt voelen. Word ik bang, word ik angstig, dan ben ik geneigd om dus me terug te trekken. En ik heb het wel nodig gehad om dus inderdaad het daarover te kunnen delen met mensen, dat kunnen laten zijn, te onderzoeken ook van, hey, wat wordt er dan geraakt? Maar dat ik het wel prettig vind dat nu, en dat gaat steeds sneller, maar dat in mijn hoofd dat er nu een liefdevolle, milde ouder zit, een andere stem is gekomen die dan tegen mezelf, dan zeg ik letterlijk tegen mezelf, joh, gast, wat ben je weer bang, maar het is oké. Okay. Het is oké, okay, man. En dat klinkt een beetje gek, maar het helpt me zo ontzettend als ik even, hè, dus kan het ook zijn dat ik een gesprek heb en dat iemand zegt van, ja, het vorige gesprek vond ik ingewikkeld of viel me tegen. Dan is het direct dat ik denk, oh, ik heb iets verkeerd gedaan of wat dan ook, en dan kan ik. Maar dan heb ik het dus echt nodig om even tegen mezelf te zeggen, oh jongen, rustig, wacht nou eens even af, wat gebeurt er nou, wat wordt er eigenlijk gezegd? Je hoeft niet bang te zijn dat ze je helemaal niks vinden, weet je wel zo. Nou, dat vind ik, in die zin denk ik, zo in contact staan met jezelf, dat helpt mij wel heel erg. Maar dat is ook wel een zoektocht.
Maar hoe ben je daar gekomen dan?
Door eerst eens heel bewust te worden inderdaad van het stuk van wat wordt er dan aan pijn geraakt. En dus ook accepteren dat die pijn wordt geraakt. Mm-hmm. En dat het dus blijkbaar, als iemand daaraan zit, dat ik dan een pijn voel die ik al heel jong heb gevoeld of zo. Of veel tegen ben gekomen in het leven, maar ook veel uit de weg ben gegaan. En hoe meer ik accepteer dat die pijn er is en dat dus even zo is. En dat betekent ook dat ik het soms heel oké vind om even mezelf te verliezen in een Netflix-serie of zo. Omdat ik denk, ja, ik mag ook best wel eens even vluchten als het even te zwaar is of te pittig is. Als ik maar daarna weer op zoek ga naar, oh ja, dit doet pijn omdat het iets geraakt wordt. En dat is lastig, dat is vervelend. Dan heb ik, en dus, ja, ik weet niet, ik heb een soort compassie naar mezelf ontwikkeld door te zien wat ik eigenlijk als jong veentje heb, hoe het voor mij gevoeld heeft, denk ik dat.
Ja, en dan ben ik dus benieuwd, hè, als ik dan naar die vraag van die luisteraar probeer in te vullen, want die wil dan natuurlijk weten, nou Hans, en wat is dan de recept? Hè? Je zegt, ja, meer compassie, maar hoe heb je dat dan gekregen?
Door erbij stil te staan, hoe ik eerder met mezelf omging. Mm-hmm. Denk, daar is het gestart. Ja, ik, op een gegeven moment vertelde ik tegen anderen, dus in het contact met anderen, mm-hmm, tijdens mijn opleiding, vertelde ik tegen anderen hoe ik met mezelf omging en hoe ik over mezelf dacht. En door hun reactie dat ik ineens dacht, oh, maar zij vinden het eigenlijk helemaal niet passend dat ik zo met mezelf omga. Niet dat ze me veroordeelden, mm-hmm, maar juist dat ik superveel compassie in hun ogen zag. En dat zij eigenlijk aan het geraakt waren, ontroerd waren door wat ik vertelde. En dat ze zeiden, man, dat je zo met jezelf omgaat, wat verdrietig. Ik dacht, verdrietig, ja, dit is gewoon hoe ik het leven leef en hoe ik overleef. Maar doordat ik dat om me door ging laten dringen en ook dacht, ja, maar als zij het zo verdrietig vinden, wie ben ik dan om zo hard te blijven naar mezelf? Nou, toen besefte ik ineens, oh ja, als ik zo hard blijf naar mezelf, dan blijf ik maar overleven en mezelf, en dan raak ik ook elke keer mezelf kwijt, want ik ben in strijd met mezelf. Ben ik te volgen?
Ja.
En toen moest ik dus voor mezelf toestaan van, oh ja, als andere mensen van mij kunnen houden, waarom hou ik eigenlijk niet van mezelf en waarom ben ik zo hard naar mezelf en zo veroordelend? En ik dacht, ja, dat heeft me ook geholpen. Dat heeft me ook geholpen op de momenten dat ik dat oordeel voelde. Dat als ik mezelf maar kritisch genoeg was, dan kon ik weer beter mijn best doen of even iets anders doen. Voldoen aan dat wat er van me gevraagd werd voor mijn gevoel. Maar op een gegeven moment is dat ook zelfdestructief. En ik liep erin vast in ieder geval. Ja. Nou, zo is het een beetje gelopen. Maar dat is ook een proces van jaren waarin dat steeds. Dus ik vind het ook lastig om te zeggen, daar en daar is het gebeurd. Maar dit is een moment wat me nog steeds
blijft. Ik haal er wel twee hele mooie dingen uit. En dat is in eerste instantie dat je dus bewust worden. Vooral ook doordat je iets anders meemaakt.
Ja.
En dat je een andere reactie krijgt dan dat je gewend bent. En volgens mij, ik heb wel wat van dat proces mee mogen maken bij jou. Dat is vaker tegen je gezegd. En dat heb je vaker meegemaakt. En met dat je dat vaker meemaakt, dan ga je dat misschien ook stapje voor stapje meer ervaren dat het ook klopt. En ga je ook leren om, denk ik, zo met jezelf om te gaan.
Ja. Ja, en dus ook steeds meer klaar mee zijn. Ik was ook steeds meer klaar mee hoe ik eigenlijk wel eerder met mezelf omging. Ja. Ook dat ik steeds daar bewuster van werd. Een voorbeeld was vorig jaar. Het is ook nog redelijk recent dat ik het tegenkom. Toen ging het over een verhuizing. We gingen verhuizen van kantoor. In onze eerste of tweede podcast hebben we het daar ook over, hè? Podcast niet, aflevering, want ik leer het nooit.
Je leert het nooit, hier hebben we dus. Verbind je maar weer even met jezelf.
Ja, oh ja. Ja. Voor iedereen haakt nu af, niet met het zweven. Ja. Nee, maar toen werd er op een gegeven moment een opmerking gemaakt over kantoor of iets dergelijks. En ik was daar, ik ben een beetje daardoor ook een controlfreak geworden. Als ik alles zelf onder controle heb, dan weet ik in ieder geval wat er gebeurt, hè. Angst voor wat anderen eventueel zouden kunnen doen. En toen zat ik in de auto terug naar huis en ik merkte dat ik helemaal bezig was of bang was. Ik dacht, oh, straks krijg ik niet mijn plekje, terwijl we dat hadden afgesproken. En straks glipt dat tussen mijn vingers door. En toen dacht ik, ja, maar dit is leuk. Als je dit wil blijven doen, dan kun je bang blijven. Maar gast, rustig maar, weet je wel. De wereld vergaat niet, het komt echt wel goed. Dus noods zoek iets anders. Gewoon hele, nou ja, ik begon gewoon op mezelf te zien, eigenlijk mezelf op schoot te nemen. Ik vind dat beeld heel mooi, het kan ook heel zweverig zijn. Maar voor mij helpt dat om eigenlijk een soort van, nou, echt tegen mezelf te zeggen, joh, hou jezelf nou eens vast en zeg nou eens gewoon lieve dingen tegen jezelf in plaats van de veroordelende, kritische kant. Die ken ik wel. Ja. Nou, dat, En dat gaat nu steeds sneller. Dus dat gaat nu in een split second. Mm-hmm. Iemand kan iets zeggen tijdens een gesprek of er gebeurt iets. En binnen no time kan ik hem ombuigen. Dan voel ik ook, oh ja, wacht. Ik had even die angst, vloog me even aan. Maar er is rust. Ik vind dat, een mooie daarvan vind ik... we hebben een heel mooi systeem ook in ons hoofd. De amygdala. Mm. Het angstcentrum in ons hersenen. Een klein klompje hersenen. Maar die slaat de angstervaringen slaat die op. Dus die is eigenlijk altijd alert. En als je als luisteraar nu luistert... Mooi voorbeeld vind ik wat ik een keer las. En dat, die vond ik zelf heel typerend. Is iedereen kent het wel dat je een kopje opvangt. En dat je hem in je hand hebt. En dat je voordat je door hebt dat hij überhaupt viel.
Ja.
He, dus je reflex is supersnel. Nou, dat gebeurt er dus. Een signaal komt onze hersenen binnen. Dat gaat langs de amygdala. Een soort de rookmelder, de wachttoren in ons hoofd. En die gaat al handelen omdat die denkt, er is gevaar. Die begint al te handelen voordat je het in je deel van je hersenen komt waar je de reden aan kan geven, waar je de woorden aan kan geven, waar je snapt wat er gebeurt. En dat is denk ik wat er in mijn leven dus heel vaak gebeurt. Dus iemand hoeft maar iets te zeggen en mijn hersenen denken al, angst, bam, hogere hartslag, adrenaline.
Ja, eigenlijk denken ze gevaar.
Ja, gevaar. Ja, dus er is gevaar, pas op. Nou, dan is mijn hoofd ongeveer, de zelfverdedigingsmechanisme schiet al in werking. Terwijl ik daarna pas kan denken, oh ja, wacht even, maar rustig is, kalm is. En nou ja, zo. Even in een korte notendop. Maar ik vind dat wel mooi, want dat is wel wat er snel gebeurt. Dus ik denk ook niet dat ik het ooit ga kwijtraken. Dat het altijd in een bepaalde mate blijft zijn. In ieder geval is dat nu zo. Mm-hmm. En dat is ook oké.
Ja, maar eigenlijk moet daar dus een andere ervaring tegenover staan. En heel vaak van dat soort ervaringen, waardoor je ook gaat langzaam maar zeker gaat merken van, oh, maar er is eigenlijk geen gevaar.
Precies.
Ja.
Ja,
hoe heet die man? Van Bessel van der Kolk. Ja, je hebt het over de rookmelder. Bessel van der Kolk die zegt dat is de rookmelder. Maar die zegt ook, we hebben beoordelingssystemen. En van jongs af aan maak je een soort beoordelingssysteem. En dat zit ook is ook gekoppeld aan die amygdala. En die screent alles wat binnenkomt van, ken ik dit van ergens van? En als ik het ergens van ken en het lijkt op wat gevaarlijk was, dan zet ik alvast het systeem in werking, zodat we richting de bescherming kunnen. Ja. En dat is vaak ook vechten of vluchten of bevriezen. En dat is ook precies die survival of die overlevingsmodus waar deze vraagsteller het over heeft. En de relatie met jezelf herstellen is om dat ook te zien als onderdeel gewoon van wie jij bent. Dit zit in je, dit zit in je beoordelingssysteem.
Ja.
Dus dat hoef je ook niet te veroordelen. Heel veel mensen die hebben daar juist een hekel aan dat gebeurt. Nee, het gebeurt gewoon. En het is de beste manier die je had om jezelf te beschermen. Dus je moet je beoordelingssysteem leren kennen. En daar heb je andere ervaringen voor nodig. En dan zet je de andere ervaringen tegenover. En hoe meer die andere ervaringen komt, hoe meer je dat ook gaat internaliseren. En hoe eerder je ook kan denken, ook, het is vals alarm. Alleen dan moet je vaak juist naar de pijn toe.
Ja.
En dat hoor ik ook in jouw verhaal terug. Hè. Je moet eigenlijk in plaats van... Jij stelt jezelf gerust. Maar voordat je komt bij dat geruststellen... moet je eigenlijk ook dingen onder ogen gaan zien die pijnlijk waren.
Ja, absoluut.
Ja, ik herken dit stuk wat jij vertelt heel erg uit mijn tijd dat ik in Zuid-Afrika zat. Dat ik heel erg bang was voor de lijfstraffen daarom. Als je iets fout deed, dat je geslagen werd. En... ik ben pas recent me bewust geworden van hoe op mijn hoede ik eigenlijk al die jaren ben geweest, tot nog maar heel kort en vaak nu nog, voor de dreiging van straf. Nou, dat is zo'n beoordelingssysteem.
Ja.
Maar als je dat dan gaat ontdekken, dan kom je dus ook op pijnlijke ervaringen waar je liever niet naartoe wil, waar je ook bang voor bent.
Ja. Herinneringen.
Herinneringen. Ja. Waarvan je vaak ook denkt, ja, maar misschien stel ik me ook wel aan. Want dat hoor ik heel veel mensen ook zeggen die in therapie komen, die dit soort overlevingssystemen hebben. Die zijn ook heel erg bang dat ze zich aanstellen, want het is al zo lang geleden. Nou, die amygdala, die heeft geen benul van tijd.
Nee.
Die koppelt wat 30 jaar geleden is gebeurd aan vandaag. En dat is voor de amygdala, die kent geen tijd. Dus, nou ja, die beoordeelt dat gewoon.
Ja.
En de paradox is, hoe meer je weggaat van die pijn, hoe... Ja, dan blijft dat systeem in stand. Maar als je juist naar de pijn toe gaat, dan wordt de pijn vaak ook minder. Maar ja, dat betekent wel dat je je tranen moet laten zien. Dat betekent dat je moet voelen hoe verdrietig of hoe bang je was.
Maar het interessante denk ik ook, ik weet niet of je dat herkent, maar de meeste mensen die bij ons binnenkomen, die worstelen niet zozeer met de pijn die er zit, maar vooral met hoe ze ermee omgaan.
Ja.
Dus dat noemen wij dan het symptoom. Maar ja. Bijvoorbeeld de eetverslaving die je hebt, daar hebben ze dan een hekel aan en daar veroordelen ze zichzelf over. En dan zeggen ze eigenlijk, help me om daarmee te stoppen en iets anders te doen.
Ja.
En wij zeggen eigenlijk, nou, waar helpt die eetverslaving hierbij? Is om de pijn niet te voelen. Als we nou eens gaan leren hoe je met die pijn omgaat, dan ga je vanzelf gaat je gedrag ook veranderen. En daar ben ik eigenlijk van overtuigd dat het zo werkt.
Ja, ik ook. Ja. Ja. En heel vaak is het, als je erna gaat kijken, uiteindelijk minder erg dan dat je dacht.
Ja. Het mooie is, mensen zijn, dat idee heb ik altijd. Of tenminste, ja, dat is denk ik zo. Mensen zijn altijd bang dat ze naar iets open gaan trekken, waarin ze dingen tegenkomen die ze nog nooit hebben meegemaakt. Mm-hmm. En het interessante is, alles wat daar zit, is van jou. Dat zijn jouw herinneringen. Dat ben je al een keer geweest. En natuurlijk is dat pijnlijk als je er weer bij komt. Maar het is over het algemeen, als ik daar met mensen heen ga, zeggen ze vooral, ja, dit doet recht aan de pijn die ik al heel lang voel, waar ik nooit bij stil stond. Maar er komen helemaal geen nieuwe dingen, maar het is wel de pijn die er is. En als ze er dan bij kunnen stilstaan, dan voelt het ook heel erg, ja, een beetje ook paradoxaal en pijnlijk, maar ook fijn dat je er eindelijk recht aan doet en ruimte aan geeft. Bevrijdend ergens ook wel. Ja. Is dat dan het recept om uit een survival stand te komen? Stilstaan naar de pijn.
Weet je, volgens mij is als je echt te maken hebt met een survival stand, dan is het eerste recept is dat je een veilig iemand op gaat zoeken. Een plek gaat creëren waar het veilig is. Dat kun je niet alleen. Onze hersenen zijn gewoon gemaakt om zich te verbinden. En onze hersenen zijn voortdurend op zoek. Ze hebben eigenlijk als eerste vraag altijd, is het veilig of niet? En als het niet veilig is, dan gaan die ook een beetje, ja, dan blijven ze op zoek naar veiligheid. En dan blijven ze waakzaam. Dus om uit een overlevingsstand te komen, moet je zien dat je bezig bent te overleven. En moet je ergens een plek hebben waar het veilig is. En pas als het veilig is, als je dus een ander vindt die ook veilig is, dan kun je langzaam maar zeker onder ogen komen van waar je pijn zit. En dan samen met een veilige ander ga je naar je pijn toe.
Ja.
Daarom helpt het volgens mij ook niet als je in je eentje naar de pijn gaat en erom huilt. Want dan mis je nou juist weer die ander. Ja. Een baby die in zijn eentje huilt, die huilt zich misschien in slaap, maar die wordt niet getroost. En eigenlijk bij alles waardoor mensen in overleefstand zijn gegaan of dingen afgesplitst hebben, denk ik kun je zeggen, waren er gewoon hele normale menselijke behoeften die niet gezien werden en waar niet iemand was die daar liefdevol mee omging. Dus om dat nu te herstellen en om die relatie te herstellen, heb je de ervaring, wat jij eigenlijk heel mooi vertelt, wat je in de opleiding had, dat er mensen waren die zeiden, jonge Hans. En dat was heel liefdevol.
Ja.
En van daaruit ga je het voor jezelf leren. Maar dat voor jezelf leren duurt altijd even.
En die veilige plekken, nog één ding wat ik wou zeggen is trouwens, want als het dan gaat over menselijke basisbehoeften die wij hebben naar verlangde maar niet hebben gekregen, heel veel mensen zeggen dan, ja, maar mijn ouders hebben echt hun best gedaan.
Ja.
Dat hebben ze ook. En ik denk dat echt de meeste ouders het beste geven van wat ze hebben en daarin een stinkende best doen en worstelen met hun dingen waar ze tegenaan lopen. En nou ja, dat hebben we het eerder over gehad. Dan zijn er denk ik altijd dingen die we missen zonder dat zij dat met die intentie je onthouden. Wat ik wou zeggen is, jij hebt het over die veilige plek. Mm-hmm. En ik zie altijd dat beeld voor me van een soldaat die in oorlog is en die aan het strijden is. Die zijn maat naast zich door zijn hoofd geschoten ziet worden. Super heftige beelden, maar die kan niet op dat moment, kan die niet bij stilstaan hoeveel pijn dit hem doet en wat hij daar. Want dan gaat hij zelf dood.
Mm-hmm.
Dan overleeft hij het niet. Dus dan is het, soms is het nodig dat de strijd zo gekalmeerd is, of dat je even uit de strijd kan en dan daar een plekje hebt waar het veilig genoeg is. En dan kan het zijn dat je, als je naar huis gaat, dat je weer moet overleven en dat je niet anders kan dan strijden. Want anders overleef je het niet. Dus dat vind ik een mooi beeld altijd bij het stukje van, het moet veilig zijn, het moet even een plek zijn waar het ook echt kan. En dat kan niet altijd op de plek waar je het liefst zou willen, want daar is de strijd nog aan te gaan. Of zo, gaande, moet ik zeggen.
Ja, ik had afgelopen weekend had ik een student en die presenteerde een scriptie over haar werk met vrouwen die doen dan een man hebben die hun bedrogen heeft. En zij zei, stap 1 is dat er een soort veilige plek komt. En heel vaak is dat dan niet in de relatie met de mensen met wie je het in eerste instantie zou willen, omdat die dat niet zo goed kunnen bieden op dat moment. Nou, daar gaat het om. Eerst een veilige plek.
Yeah.
Waar je op adem kan komen. En als je op adem kan komen, dat is eigenlijk net als met opgroeien. Eerst veiligheid, dan ga je vanzelf het zelf kunnen en de wereld weer in. En dat kost wel tijd. Dus hoe dieper en groter de wonden, hoe meer tijd het kost.
Ja.
En dat is niet erg.
Nee. Nou, dat is makkelijk om te zeggen, dat is niet erg. Maar de mensen die ermee worstelen, die zeggen het liefst morgen of gisteren, vorige week. Ja.
Ja, alleen waarom ik zeg het is niet erg, is omdat mensen zich vaak schamen dat het zo langzaam gaat.
Ja.
En ik denk juist, wat in jaren weggestopt is, dat heb je ook niet van vandaag op morgen er weer uit.
Nee.
Dus je mag ook, en juist in herstel en van de relatie met jezelf, mag je ook geduldig zijn met jezelf. Dat is eigenlijk wat je ook weer van een ouder zou willen, dat hij geduldig is met een kind dat aan het leren is.
Ja, exact. Hey, en we hebben het nu over hoe komt iemand zelf eruit. Stel nou dat je je partner of een goede vriend of een goede vriendin van je in zo'n overleefstand zit.
Ja. Wat ik door dat onderzoek wat ik gedaan heb, heb veel gelezen ook over van wat is veiligheid en hoe werkt dat. En dat is super lastig als je iemand van wie je houdt ziet worstelen daarmee. De les die ik daaruit getrokken heb is dat het meest belangrijke wat je kan geven is dat je zelf rustig blijft, dat je zelf kalm blijft, geduldig. En dat lukt niet altijd.
Nee.
Dat is vaak te veel gevraagd. Dus dan kom je eigenlijk op dat principe uit wat ze in de vliegtuigen hebben. Hè? Als de luchtdruk wegvalt, zorg eerst voor jezelf en dan pas voor de ander. Dus volgens mij geldt dan ook als je partner met zoiets worstelt en je merkt dat eigenlijk jezelf ook toch spanning oplevert, dan moet je eerst zelf aan het zuurstof om te zorgen dat je zelf rustig wordt. Dan kun je er voor je partner zijn. Andersom werkt vaak niet.
Nee.
Of vaak niet, werkt gewoon niet.
Nee. En ik denk, als dat is dus binnen de partnerrelatie. Mm-hmm. Stel dat het gaat over iemand die dus iets verder van je afstaat, dat het een goede vriend of een goede vriendin van je is. Dan denk ik ook, veiligheid is ook daar waar, denk ik, geen oordeel is over dat er, dus over het symptoom niet, dus over dat hoe je ermee omgaat, maar ook vooral niet over de pijn. Dus hoe kun je er voor de ander zijn, is denk ik juist door die veilige plek te bieden, door naar de naaste te staan en vooral, dat klinkt een beetje zweverig, maar vooral door liefde te geven en het te zijn.
Ja. Nou, dat doet mij denken aan een gedichtje wat ik een poosje terug las. En dan moet ik het uit mijn hoofd doen, ik kan het wel opzoeken hoor, maar het heet Je verzacht. En volgens mij is de strekking, je weet niet half hoeveel het voor me betekent, dat je er gewoon was. Nou, toen dacht ik, als ik naar mijn leven kijk, dan klopt dat. Dat mensen die er zijn, die je aanhoren, bij wie je soms de tranen in de ogen ziet staan, die soms zeggen, ik heb er geen woorden voor, meer betekende dan de mensen die heel veel woorden hadden en wisten hoe het zat.
Ja.
En juist de mensen die niet zoveel woorden hadden, die zeiden vaak, ja, ik wou dat ik iets kon doen. En dat dan denk je, ik wou dat ik iets kon doen, maar je doet toch al zoveel.
Ja. En helemaal omdat, eigenlijk wat je zegt, dat als diegene zelf moeilijk naar de pijn toe kan, doe dat dan als je daarnaast zit.
Ja.
Want gezien worden betekent dat je je verhaal deelt en dat je in de ogen van de ander ziet dat hij de pijn voelt die jij voelt. Dus wat heb je te doen als je naar een verhaal luistert? Het is gewoon bij jezelf stilstaan. Wat doet het me? Wat raakt het me?
Mm-hmm.
En door gewoon, volgens mij is dat een spreekwoord, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Maar ik geloof dat je ogen laten zien wat er in je hart gebeurt. Maar als je hart huilt om het verhaal wat de ander vertelt, dan zijn we soms geneigd om oplossingen te komen of te relativeren of te zorgen dat de ander zich weer fijn voelt. En het mooiste cadeau wat je kan geven is gewoon te laten zien, mijn hart huilt en dus mijn ogen ook. Want man, wat raakt je verhaal me?
Ja.
En wat vind ik dat verdrietig? En ik denk, mocht je iets voor je naast willen betekenen, laat je hart zien. Laat jezelf zien.
Vooral dat, ja.
Ja.
En volgens mij valt er nog best wel heel veel meer over te zeggen. En ook weer niet.
Nee, omdat het, ik denk, als je er meer over wil zeggen, dan zou je bijna in moeten gaan op specifieke voorbeelden.
Ja.
En dat als we pakken het eigenlijk nu in een hele brede zin aan. Dus we hebben het over en hechting en over nu. Ik hoop dat er een beetje een lijn in zit als je daarna zit te luisteren. Voor ons klinkt dat heel logisch. Ik denk dat het wel meevalt. Maar mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, kun je die natuurlijk ook vragen. Stellen.
Ja. Ja, en wij vinden het heel fijn als mensen dus hun vragen stellen ook.
Ja, van harte welkom, ja.
Je ziet, hè, deze vraag kwam en wij gaan erop in.
Ja. En het leuke is ook dat we daardoor gewoon, nou, dat hoor je ook wel, hardop nadenken en daardoor met elkaar. Maar ik vind ook, merk ook als we het zo samen over hebben, op die manier voor elkaar zijn, dat is wel iets wat ik echt super mooi vind en een fijne ervaring vind, om dat zelf te kunnen geven en anderen ook als je het terugkrijgt. Dus ik geloof er echt ontzettend in. Ja.
Ja, en ik dacht als zeg maar afronding, dat vervreemden van jezelf ontstaat eigenlijk in relatie met anderen. Het heelt ook in relatie met anderen. En dat moet je, hè, en als je als kind word je op jezelf teruggeworpen. Dus dan ga je dingen alleen doen. En je wilt dus niet, en dat is ook ergens onze passie. We willen niet dat mensen dat alleen hoeven te doen. Mm-hmm. Nou, vandaar deze podcast, daar denken we in mee. Maar dat hele mag je ook met die ander doen. Nou, daar begint het mee. En dan ga je samen delen. En in dat samen delen zit vaak de groei.
Ja, zeker. Nog, ik kan me voorstellen dat je misschien ook naar zit te luisteren, dat je denkt, ja, maar de survival stand, wat kan ik dan nog meer aan doen? Het kan zijn dat je op sommige momenten in een survival stand zit en dat je gewoon de Ardennen moet verlaten en dat je gewoon weer terug naar Nederland moet komen.
Maar hoe doe je dat?
Ja, al raftend via de Maas. Ja.
Nou, dat is misschien wel een leuke om nog eens een keer over te hebben, want daar valt ook best wel wat over te zeggen. Maar dat gaan we niet nu doen.
Ik maak het een grapje.
Ik weet het. Ja. Maar dan kun je toch ook, dan moet je je bootje zoeken daar.
Oké.
Ik ga daar serieus op in.
Ja. Ja. Ja, nu, ja.
Ja, omdat ik ook serieus denk dat er best heel veel mensen zijn die zeggen, ja, mooi, maar en dan, hè? Ja. Wat doe je dan?
Ja.
Dus misschien nog een keer een bonusje.
Oké. Okay.
Ja?
Ik ben benieuwd, man.
Oké. Okay.
Hé, hey, we gaan hem, gaan hem afronden voor vandaag. Voor nu, deze aflevering. Dus, nogmaals wil ik je verwijzen naar onze Instagram pagina, DM ons of via de mail.
Ja, stuur een mailtje naar
mail@relatie-herstel.nl. Hans@relatie-herstel.nl.
Dat heb je snel gedaan.
Ja, ja. Dat doen we. Hey, later. Fijne avond. Of fijne dag. Fijne
fijn wanneer je luistert.
Ja.
Hoi. Tot de volgende keer.
Bedankt dat je luistert.